Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Vervolgen wij, gemeente, deze dienst door met elkaar te zingen van Psalm 24, het tweede vers. Wie klimt de berg des Heren op? En wat er verder volgt. Schriftlezing voor deze morgen is allereerst uit het Oude Testament, Psalm 24, en daarna het Nieuwe Testament, Matteüs 5, vers 1 tot en met 12. Psalm 24 en Matteüs 5, vers 1 tot en met 12 als schriftlezing, maar eerst willen we ons stellen onder de tucht van Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht. Nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os. Nog zijn ezel. Nog iets dat uw naasten is. Dan lezen we u Psalm 24, een psalm van David. De aarde is des Heren, mits schades haar volheid, de wereld, en die daarin wonen. Want hij heeft ze gegrond op de zeeën en heeft ze gevestigd op de rivieren. Wie zal klimmen op de berg des Heren? En wie zal staan in de plaats zijner heiligheid? Die rein van handen en zuiver van hart is, die zijn ziel niet opheft tot ijdelheid en die niet bedriegelijk zweert, die zal de zegen ontvangen van de Heere en gerechtigheid van de God zijns heils. Dat is het geslacht dergenen die naar hem vragen, die uw aangezicht zoeken. Dat is Jacob, Sela. Heft uw hoofden op, gij poorten, en verheft u, gij eeuwige deuren. Opdat de koning der ere ingaat. Wie is de koning der ere? De Heere, sterk en geweldig. De Heere, geweldig in de strijd. Heft uw hoofden op, gij poorten. Ja, heft op, gij eeuwige deuren. Opdat de koning der ere ingaat. Wie is hij, deze koning der ere? De Heere der heerscharen. Die is de koning der ere, Sela. Dan vervolgen we de lezing uit Matthäus 5, de versen 1 tot en met 12. En Jezus, de schare ziende, is geklommen op een berg. En als hij nedergezeten was, kwamen zijn discipelen tot hem. En zijn mond geopend hebbende, leerde hij hen, zeggende: zalig zijn de armen van geest, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijn die treuren, want ze zullen vertroost worden. Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen het aardrijk beërven. Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Zalig zijn de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden. Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. Zalig zijn de vreedzamen, want zij zullen Gods kinderen genaamd worden. Zalig zijn die vervolgd worden om de gerechtigheid wil, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijt gij, als u de mensen smaden en vervolgen, en liegende alle kwaad tegen u spreken, om mijnentwil. Verblijd en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen, want alzo hebben zij vervolgd de profeten die voor u geweest zijn. Tot zover de schriftlezing.
Tekst voor de prediking, gemeente, vindt u in de eerste schriftlezing, Psalm 24. Psalm 24 en daarvan het derde tot en met het zesde vers. Daar luidt Gods woord en de tekst voor deze morgen: wie zou klimmen op de berg des Heren? En wie zou staan in de plaats zijner heiligheid? Die rein van handen en zuiver van hart is, die zijn ziel niet opheft tot ijdelheid en die niet bedriegelijk zweert, die zal de zegen ontvangen van de Heere en gerechtigheid van de God zijns heils. Dat is het geslacht dergenen die naar hem vragen, die uw aangezicht zoeken. Dat is Jacob, Sela. Tot zover. We willen het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. Heere, wanneer wij op deze zondagmorgen in het gebed voor uw heilig aangezicht naderen, dan mogen we allereerst uw naam wel erkennen, dat uw bewaring over ons was. Dat u ons niet hebt weggenomen in de achterliggende week, maar dat u ons het geeft dat we er nog mogen zijn en dat we hier nog mogen zijn. Of thuis kunnen meeluisteren wanneer het voor ons niet mogelijk was om de gang naar uw huis te maken. En nu bidden wij, Heere, schenk ons deze morgen uw geest, die geest der genade en der gebeden. De geest waardoor wij verootmoedigd worden. Heren, wij hebben dat niet verdiend, want wij zijn vlees. Sterfelijke, broze mensen, maar ook zondige mensen. En wanneer u deze morgen uw heilige wet hebt laten klinken in onze oren, en wij ons eigen leven, ons spreken en handelen en denken ernaast leggen, Heren, laat het ons dan zien in het licht van uw woord, maar ook bij het licht van uw geest, dat wij in onszelf voor u niet bestaan kunnen. Dat zijn bekende klanken, Heren, die we zo vaak hebben gehoord. En toch, al zeggen we 1000 maal tegen elkaar of tegen onszelf, onze ogen gaan er pas echt voor open als u ons er de ogen voor opent. En daar bidden wij u om. Wil u dat vanmorgen doen, voor het eerst of opnieuw? Dat wij mogen zien wie u bent. En dat we in het licht daarvan iets mogen ontwaren van wie wij tegenover u geweest zijn. Heren, verbreek onze harde harten. Wilt u geven wat nodig is om onze plaats voor u te kennen? Maar Heren, tegelijkertijd bidden wij u ook. Maakt u plaats voor uw eigen lieve Zoon in zondaarsharten. Wilt u dat ook vanmorgen doen? En wilt u zondaren die van verre staan en niet dichterbij durven komen, wil u ze vervrijmoedigen om tot hem te komen, om tot hem uit te gaan, die het gezegd heeft, en wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Heren, mag de Heer Jezus Christus, die grote zaligmaker van zondaren, vanmorgen nog aangewezen en aangeprezen worden in de prediking. En wil u geven dat wij verlost mogen worden van de blindheid die er van nature ook is ten opzichte van hem. Wil u geven, Heren, dat wij schoonheid en heerlijkheid mogen zien in hem. U kent ook degene onder ons die door een waar geloof heerlijkheid hebben mogen zien in hem. Die tot hem zijn uitgegaan, vrezend en bevend wellicht. Zoals de bloedvloeiende vrouw misschien. Maar Heren, die ook iets kennen van zijn zaligmakersliefde. En we bidden, als dat zo bestreden kan zijn en als dat ook na ontvangen genade soms weer zo ver kan zijn, wil u het terugbrengen, ja, wil u opnieuw brengen bij hem. Heren, we zijn daarin zo afhankelijk van het werk van uw geest. En uw geest is vrij. Maar tegelijkertijd, Heren, is het toch uw liefste werk om zondaren te zaligen, en zou u het vanmorgen nog willen doen. Mogen onze ogen dan geslagen zijn op u, die in de hemel zit. Heren, wil u dan vanmorgen zelf de rijen doorgaan. En wil u werken in de harten van ouderen en van jongeren en van kinderen. Wat wij niet kunnen, Heren, en wat wij ook niet verdienen, zou u het willen doen. We bidden of u aan de gemeente wil denken, in de verschillende zorgen die er kunnen zijn. Ontferm u zich in omstandigheden van lichamelijke moeite en ziekte. Ontfermt u zich wanneer we tijdelijk verhinderd zijn ons werk te doen en we denken aan onze broeder Andries Boeren, die een bedrijfsongeval is overkomen in de achterliggende week en die zijn voet op twee plaatsen gebroken heeft en daardoor zijn werk niet kan uitoefenen. Wil u hem helpen, sterken en herstel geven, opdat hij het werk weer mag hervatten. En laat deze periode van gedwongen rust voor hem een periode mogen zijn dat hij u zoekt. Heere, wees hem met zijn vrouw en hun kleine jongen goed en nabij. We willen bidden, Heere, voor andere zieken. We dragen hen aan u op voor wie het in psychisch opzicht zwaar en moeilijk kan zijn. Geeft u kracht en wat nodig is. Wilt u zijn, Heere, met hen die eenzaamheid ervaren. Wees met rouwdragenden. Wil u ze vertroosten en wil u ze sterken. Heere, wij bidden of u een zegen wil geven over het evangelisatiewerk dat gisteren mocht plaatsvinden. U gaf het dat vele gedeelten uit uw woord mochten worden meegegeven. Het woord is gezaaid. Er is iets gebeurd van wat uw woord zegt. Werp uw brood uit op het water. En zou u dan ook dat andere willen geven? Ge zult het vinden na vele dagen. Ja, Heere, zegen zelf de woorden die gesproken en die meegegeven zijn. Wilt u zich zo ontfermen over ons? Heere, ook als er een beroep ontvangen werd in de achterliggende week. U weet, Heere, dat uw dienaar in zichzelf blind en onwetend en dwaas is. En dat hij zichzelf alleen maar vergissen kan. En daarom schenkt u licht van boven. Wat hebben we het nodig? Heere, ook dat is onverdiend, maar schenkt u het. En laat er in onze gemeente veel gebed mogen zijn. Heere, wil u onder onze werken? Wil u onder onze wonen? Wil uw koninkrijk onder ons uitbreiden? Wellicht zijn er vanmorgen ook lege plaatsen van mensen die wel naar de kerk hadden kunnen komen, maar die er niet zijn. Voor u is het niet te wonderlijk, Heere, om ze hier weer te brengen. Wil dat doen. Wil u afgedwaalden opzoeken. Maar wil ook onder de prediking van uw woord deze morgen in zichzelf verloren zondaren opzoeken. Door uw genade. Heere, wees zo met ons. U kent ook alle vragen, alle geestelijke worstelingen. U kent degene die met een honger en dorst naar de gerechtigheid van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, naar uw huis gekomen zijn. Zou u het willen geven dat hongerigen verzadigd mogen worden? Heere, wil u onverschillige de rust opzeggen. En geef zo wat nodig is. Sterk alle die een taak in de dienst hebben. Hoor en verhoor ons om Christus wil alleen. Amen. Psalm 68, het achtste vers, willen wij gaan zingen. God zelf heeft deze berg begeerd, ter woning om aldaar geëerd zijn heerlijkheid te tonen. De Heere die hem verkozen heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft, zal hier ook eeuwig wonen. Het achtste van Psalm 68, er zijn deze zondag drie collecten. Er zijn drie collecten, u krijgt op ander moment gelegenheid uw gave over te maken. Eerste collect is voor de eredienst, tweede voor onderhoud, kerk en pastorie, derde voor algemene kosten, kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Geliefde gemeente, een van de aangrijpende gevolgen van het coronavirus is ook dat in de achterliggende periode het heiligavondmaal in het midden van de gemeente niet kon worden bediend. En dat is een noodsituatie. Want Christus heeft het tegen zijn kerk gezegd: doe dat tot mijn gedachtenis. Hebt u dat gemist in de afgelopen tijd? Als u mocht aangaan, maar misschien ook wel als u nog nooit vrijmoedigheid ontving of niet in de gelegenheid was om aan te gaan. Het heeft ons als kerkenraad goed gedacht om in de prediking, zo op de dag dat het eigenlijk voorbereiding zou zijn voor het heilige avondmaal, toch iets van die voorbereiding te laten terugkomen. En we willen dat met de hulp van de Here overdenken vanuit Psalm 24, derde tot en met het zesde vers. We schrijven bij die tekstwoorden: wie klimt de berg des Heren op? En dan letten we op drie dingen. Allereerst op de woonplaats van de heilige God. Dat is vers 3. Wie zou klimmen op de berg des Heren? En wie zou staan in de plaats zijner heiligheid? In de tweede plaats letten we op het volk van de heilige God. Vers 4 en vers 6. Die rein van handen, zuiver van hart is, die zijn ziel niet opheft tot ijdelheid, die niet bedrieglijk zweert, dat is het geslacht dergenen die naar hem vragen, die uw aangezicht zoeken, dat is Jacob. En tenslotte de zegen van de heilige God, vers 5, die zal de zegen ontvangen van de Heere en gerechtigheid van de God zijns heils. Dus we denken na over het thema: wie klimt de berg des Heren op? En we letten allereerst op de woonplaats van de heilige God, daarna op het volk van de heilige God en tenslotte op de zegen van de heilige God. En hoe we dan ook staan tegenover het heilige avondmaal en hebben gestaan tegenover het heilig sacrament te Heere geven, dat er vanmorgen voor jongeren en voor ouderen en voor de kinderen een boodschap mag liggen: de Heere geven voor uw hart. Psalm 24, gemeente, is een psalmgedicht door David. En wanneer wij dat opschrift in de psalmen lezen, een psalm van David, dan nodigt dat als het ware altijd weer uit, en zo moet u dat ook maar voor uzelf proberen te doen als u de Bijbel leest en onderzoekt, om ons af te vragen: bij welke gelegenheid is deze psalm gedicht? En voor welke situatie is deze psalm geschreven? Wel, als we die vraag leggen bij Psalm 24... dan zeggen heel wat uitleggers dat we het ons waarschijnlijk zo moeten voorstellen dat Psalm 24 gedicht is ter gelegenheid van het opvoeren van de ark naar de berg Sion, naar Jeruzalem. U weet, als David op de troon komt, dan heeft hij op zeker moment het voornemen om de ark die tot dan toe in een huis heeft gestaan te brengen vanuit dat huis naar de stad Jeruzalem en een plaats te geven in een tent die hij gespannen had op de berg Sion. En aanvankelijk is die poging om de ark naar Jeruzalem over te brengen mislukt, omdat die op een onheilige wijze werd uitgevoerd. Daarin heeft de Heere ook zijn heilige toorn laten blijken. U kunt daarover lezen in 2 Samuel 6. Maar daarna is de ark dan toch op de juiste, door de Heere zelf voorgeschreven manier naar Jeruzalem vervoerd. En in gedachten zien we de stoet gaan die die ark begeleidt en die die ark naar de berg Sion brengt. En wanneer die stoet dan nog maar onderaan de berg is, dan klinkt er vanuit de mensenmenigte een lied. Vers 1 en vers 2 van deze psalm. De aarde is des Heren, mits schaders haar volheid, de wereld en die daarin wonen, want hij heeft ze gegrond op de zeeën en heeft ze gevestigd op de rivieren. Zo begint Psalm 24. Daar wordt de Heere bezongen als de grote koning van deze aarde. Als degene die de rechtmatige eigenaar is van deze aarde. Omdat hij die aarde heeft geschapen. Omdat hij deze wereld heeft gegrond. En dat vers dat zou al stof vormen voor een preek. Want laten we eens proberen te overdenken wat dat concreet wil zeggen. Als het waar is, en het is waar, want Gods woord zegt het, dat de aarde des Heren is en haar volheid. Dat wil zeggen, alles wat er op aarde is en alle inwoners op de aarde. Als dat zo is, ja, dan betekent dat heel concreet dat Rotterdam en Schiedam en Vlaardingen en Krimpen aan de IJssel en Capelle of waar u ook maar woont, dat dat allemaal van God is. Dat de straat waar u woont en het bedrijf waar u uw werk doet en de school waar je naartoe gaat van God is. Dat het huis waar u woont even goed van de Heere is. Als wij hier straks het kerkgebouw verlaten en de Jeruzalemkerk ingaan, en ik bedoel dat met eerbied, gemeente, maar dan staan we in een straat die van God is. En als u naar de Oude Dijk loopt, dan komt u op de Oude Dijk die van God is. De aarde is des Heeren. En alle inwoners zijn ook van God. Hij is de rechtmatige eigenaar. En als we dat bedenken, dan moeten we nog eens om ons heen kijken. Wat zou het dan voor de Heere als de grote eigenaar van alles in deze wereld betekenen, dat wij mensenkinderen ons zo van die God afwenden en afgekeerd hebben? En de vraag komt deze morgen vanuit het begin van Psalm 24 naar ons toe. Hebben we daar al eens bij stilgestaan? Dat de aarde van God is. Alles om ons heen van God is. Maar dat de Heere ook de rechtmatige eigenaar is van uw en van mijn leven. Dat alles waarvan ik zeg dat is van mij, ten diepste van Hem is. En hoe gebruiken we het? Hoe gaan we om met datgene wat hier aan het begin van Psalm 24 staat? De Heere als de grote koning van de aarde. Alles is van Hem, komt Hem toe. Hij heeft er recht op. En die God, die heeft nu in de tijd van David heel bijzonder een bepaalde plaats als woonplaats verkoren. Daarover gaat het in vers 3. Daar wordt namelijk gesproken over de berg des Heren en de plaats van zijn heiligheid. De Heere die de koning is van heel de aarde heeft gezegd. En daar op de berg Sion in Jeruzalem. Daar heel bijzonder wil ik wonen. Onder het volk van Israël. En dat volk was niet beter dan alle andere volken op die grote aarde, in die grote wereld. Maar de Heere zei, daar wil ik wonen. Dat is iets van de verkiezing van God. En de Heere heeft gezegd, daar wil ik dat mijn ark, de ark waar de Heere heel bijzonder in aanwezig wilde zijn, die als het ware een uitbeelding was van de grote majesteit van God, maar ook van de genadige nabijheid van God. Daar wil ik dat de ark geplaatst wordt. Daar zullen ook de altaren roken. De Heere heeft een plaats aangewezen. We hebben het gezongen vanuit Psalm 68. De Heere zelf heeft deze plaats verkozen om al daar geëerd en gediend te worden. Dat was dus in de tijd van David heel bijzonder de berg Sion in Jeruzalem, waar de ark een plaats zou ontvangen. En omdat God daar wilde wonen, is die plaats ook geheiligd, apart gezet. Dat is de woonplaats van de heilige God. En kijk, als we dan die stoet zo zien voortgaan en aan de voet van de berg Sion hebben ze gezongen hoe God de koning is van heel de aarde. Maar als we dan die stoet zo verder zien gaan, dan horen we opeens, en de meeste uitleggers denken dat vers 3 bestemd is geweest voor één stem uit de scharen, dan horen we opeens één stem uit die stoet als het ware gaan zingen. Wie zal klimmen op de berg des Heren? En wie zal er staan in de plaats zijner heiligheid? Wie zal er naderen tot die grote, tot die heilige God? Het is natuurlijk een groot voorrecht dat de Heren wilde wonen onder Israël. In het teken van de ark. En in de offerdienst en in de dienst van de verzoening. Maar op dit moment gaat er een stem klinken die het zich afvraagt. Maar wie kan er naderen voor die heilige, voor die grote God? Wie van de onheilige mensenkinderen kan er voor hem bestaan? Wie zal er klimmen op de berg des Heren? Wie zal er staan in de plaats van zijn heiligheid? Gemeente, heeft die vraag al eens geklonken in uw leven? Is die vraag al eens hoorbaar geworden in je hart? Dat het op je afkwam, wie zal er bestaan voor deze heilige grote God? Die God die de koning is van heel de wereld, die recht heeft op mijn leven. Die God die onverdiend vanmorgen ons nog wil ontmoeten in zijn woord. Die God die het heilige avondmaal heeft ingesteld. En er is geen plaats op aarde waar de Heere zo dicht bij zijn gelovigen wil komen en zo diep wil afdalen als in die tekenen van brood en wijn, als hij het tot zijn kerk zegt, ik voor u, daar ge anders de eeuwige dood had moeten sterven. Maar is het al eens een vraag geworden voor u, hoe zal ik die heilige God ooit kunnen ontmoeten? Wie zal er klimmen op de berg des Heren? Of, zo mag u het ook vertalen, wie mag er klimmen op de berg des Heren? En wie mag er staan in de plaats zijner heiligheid? Zou uw gemeente nu uw naam daar kunnen invullen? Zou je nu kunnen zeggen, en ik mag dat, en ik kan dat. En wat is daar dan de grond van? Want als die vraag klinkt, En het is goed om die vraag voor onszelf ook te overdenken. Al kan dan op dit moment het heilige avondmaal niet worden bediend in het midden van de gemeente, maar laat het toch maar, gemeente, een week van voorbereiding zijn voor u en voor mij. En voorbereiding is het, dat weet u wel, voorbereiding is het voor iedereen. Dat is niet alleen voor de mensen die aan het heilig avondmaal zijn aangegaan of ooit zijn aangegaan. Maar voorbereiding is het voor iedereen. En dan zou onze voorbereiding toch eens moeten beginnen met die vraag van vers 3. Wie zal er klimmen op de berg des Heren? Wie zal er staan in de plaats van zijn heiligheid? De woonplaats van de heilige God. In de tweede plaats, het volk van de heilige God. Ja, want als die vraag klinkt, wie zal er staan, wie zal er klimmen, wie mag dat? Dan wordt daar in Gods woord en in deze psalm ook een antwoord op gegeven. En het eerste antwoord vindt u in het vierde vers. We willen dat vers zo eens met elkaar rustig nagaan. Wie mag er nu naderen tot de heilige God? Wie mag er in zijn nabijheid verkeren? Wie kan er komen in zijn heiligdom als u de lijnen doortrekt? En dat mag in deze psalm. Wie kan er nu aangaan aan het heilige avondmaal? Dan is het eerste wat er in vers 4 gezegd wordt, die rein van handen is. En dan wordt de Bijbel heel concreet. Want dan stelt de Heere als het ware vanuit dit vers en vanuit het begin van vers 4 de vraag aan u en mij: waar hebben wij in de achterliggende tijd onze handen voor gebruikt? Wat hebben wij met die handen aangenomen, aangepakt? Wat hebben wij met die handen ondertekend? Wat hebben wij met die handen aangeklikt? Waar hebt u uw handen voor gebruikt? Die handen zijn ook door God gegeven. Maar wie kan het betuigen onder ons? Rein van handen. Dat wil zeggen, iets breder, rein, zuiver in het gedrag, in alles wat ik doe. Waar heb je je handen voor gebruikt, jongeren? Nog een keer, wat heb je daarmee gedaan? Want die handen moet je een keer aan God laten zien. En dan zal de Heer het vragen: wat heb je met die handen die ik je gaf gedaan? Ben je rein van handen? Dat is de eerste eis die in vers 4 gesteld wordt. En misschien dat u zegt, maar dat is toch iets heel anders dan dat we normaal zo vaak horen. Want normaal dan horen we zo vaak dat het heilig avondmaal ingesteld is voor zondige mensen, kinderen. En dat er in de bediening van het heilig avondmaal iets waar wordt van: deze ontvangt de zondaars en eet met hen. En dat is toch juist evangelie. Dat hopen we nog wel te horen, gemeente. Maar als we eerbiedig proberen te luisteren naar wat de Heere zelf in zijn woord zegt, dan moeten we toch dit ook het volle gewicht geven. Het staat er. Wie zal er naderen tot een heilige God? Wie zal de berg des Heren opklimmen? Die rein van handen is. En als u nu vanmorgen zegt, ja, maar het heilig avondmaal, dominee, dat is echt heel erg ver buiten mijn blikveld, zeker in deze omstandigheden, dan moet u nog maar eens denken aan die uitspraak van professor Wisse in zijn boekje over de voorbereiding op het heilig avondmaal. Daar zegt Wisse ergens, en als u nu niet in de gestalte bent om heilig avondmaal te kunnen houden, dan ben u ook nog niet in de gestalte om te kunnen sterven en God te kunnen ontmoeten. Wie zou God kunnen ontmoeten die rein van handen is? En dan de tweede eis. Dan daalt de dichter als het ware nog dieper af. En dan zegt hij het, die zuiver van hart is. Dus dan gaat het niet alleen meer over wat wij hebben gedaan of wat wij hebben gelaten, maar dan gaat het ook over hoe is het in ons hart, hoe is het in ons binnenste. Zijn wij zuiver van hart, zijn wij rein van hart? Nee, die uitdrukking betekent niet dat er in dat hart geen ene zonde is. Dat wil die uitdrukking niet zeggen. Zo'n mens is er niet. Maar rein of zuiver van hart betekent wel een hart dat zich voor de Heere opengelegd heeft. Rein en zuiver van hart betekent een hart waarin niet nog een bepaalde zonde aan de hand gehouden wordt en waar de Heere als het ware niet in betrokken wordt. Rein of zuiver van hart betekent een onverdeeld hart, waar de dichter van Psalm 86 van zingt. Neig mijn hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam. Zuiver van hart, hoe is het in ons hart? Dat betekent een diepste nieuw hart. Een door Gods geest vernieuwd hart. Dus het eerste, rein van handen, tweede, zuiver van hart. En dan wordt het nog wat verder concreet gemaakt in vers 4. U leest vervolgens, die zijn ziel niet opheft tot ijdelheid. Dat staat er misschien wat moeilijk, maar die zijn ziel, zijn hart niet richt naar, ja, wat is ijdelheid? Ijdelheid is in het Oude Testament nogal eens een aanduiding voor de afgoden. Voor de afgoden die u en ik kunnen hebben. Maar wie zal er naderen voor de heilige God? Diegene die zijn hart niet opheft naar de afgoden. Die met die afgoden breekt. Die afgoden niet meer dient. De afgod van misschien wel het geld, of de afgod van macht, of de afgod van iets wat op zich helemaal niet verkeerd is, maar wat in onze handen een afgod geworden is, datgene wat ons troost in plaats van God, datgene wat belangrijk voor ons is in plaats van God. Die zijn ziel niet opheft tot ijdelheid. En dan het vierde, die niet bedriegelijk zweert. En zweren, dat is de naam van de Heere aanroepen. En nou kon dat gebeuren op een manier waarbij de naam van de Heere wel werd aangeroepen, en dat kan nog steeds, maar waarbij tegelijkertijd bedrog wordt gepleegd, leugen wordt gepleegd. Dan is er geen sprake van eerbied voor de naam van de Heere. Bedriegelijk zweren. De dichter zegt, die eerlijk is, die een diep ontzag heeft voor de naam van God, die niet bedriegelijk zweert. Dat zijn, gemeente, een paar heel concrete dingen die genoemd worden in onze tekst. En in gedachten nog een keer trekken we de lijn maar door naar een voorbereiding van het heilige avondmaal. Voor wie is het heilige avondmaal des Heren ingesteld? Vers 4 zegt, voor degene die rein van handen zijn en zuiver van hart. En die niet bedriegelijk zweren. En die hun ziel niet opheffen tot ijdelheid. Ja toch? Want als God heilig is, dan duldt hij toch geen onheiligheid bij zich. Als God, die grote majesteitelijke koning, nu echt de volkomen reine en heilige God is, zo heilig en zo rein dat hij de zonde niet eens kan zien, dan heeft hij er toch geen behagen in als mensen tot hem naderen met onreine handen. Of met een onzuiver hart. Of met bedrog in hun eden. Of mensen die de afgoden intussen nog dienen. Daar kan God toch geen gemeenschap mee hebben. Zulke mensen kunnen toch niet tot God naderen. God is een heilige God, een reine God. En toch, gemeente, en dan nu maar de praktijk. Als het nu eens voorbereiding was en u kreeg dit vers zo eens mee. Zo de week van voorbereiding in. Dan mag je dat vers natuurlijk nooit gaan verachten. Dan moet je dat vers biddend, zo voor jezelf in de eenzaamheid, of dat nu op uw kamer is of misschien wel ergens in het veld. Maar dan gaat u dat vers als het goed is overdenken, want het zijn allemaal woorden van God. En dan, als een ware gelovige deze dingen nu eens gaat overdenken, wat zal die dan, als die deze dingen biddend overdenkt en de Heere komt mee in dat onderzoeken van jezelf, wat zal zo iemand dan gaan zeggen aan het einde van het onderzoek? Zal zo iemand dan zeggen, nu heb ik de optelsom voor mezelf gemaakt. Ik ben rein van handen. En ik ben zuiver van hart. En ik hef mijn ziel niet op naar de afgoden. En ik heb niet bedriegelijk gezworen. Dus ik ben geschikt om te naderen voor Gods heilige ogen. Zal het zo zijn? Of zal het anders zijn? Zal al de praktijk niet zo zijn dat iemand die de Heere mag vrezen van dit woord niets af wil doen. Daar wil hij niet even overheen springen. Dat wil hij niet even uit de Bijbel wegmoffelen. Doorschrappen. Maar dat zo iemand dat woord als een spiegel tegenover zich krijgt. En het dan moet zeggen, o God. En als ik zie op mijn handen, dan zijn ze toch nog onrein. En als ik zie op mijn hart, Heere, ik kan niet ontkennen dat u in mijn leven gekomen bent. En dat u in mijn leven en in mijn hart gewerkt hebt. Maar wat is er nog veel onzuiverheid? En als u mij ontdekkend licht geeft, Heere, dan zie ik dat er zoveel afgoden zijn die ik toch nog bedenk en die ik zo kan dienen en waar ik zo naartoe kan trekken. En als ik denk aan de eerbied voor uw heilige naam, Heere, wat schiet het daarin toch ook tekort? Kijk, in de weg van het echte zelfonderzoek, zoals de Heere dat bedoelt en als de Heere erin meekomt, daar blijf je nooit over als een goed mens, als een geschikt mens. Niet als een geschikt mens om avondmaal te houden. Gods kinderen, als ze zichzelf hebben onderzocht in de week van voorbereiding en ze hebben de licht van de Heere overgekregen en ze zijn eerlijk met hun ziel omgegaan en De Heere heeft ze iets laten zien van wie ze zijn geweest in de achterliggende tijd. Die blijven niet over als geschikte mensen. Maar die ontdekken het bij zichzelf juist zo. Heere, hier zit een mens die voor u niet bestaan kan. Heere, wie klimt de berg des Heeren op? Wie zal er staan in de plaats van uw heiligheid? O Heere, als u in het recht wilt treden en gadeslaan mijn ongerechtigheden, wie zal er dan bestaan? Ik niet. En als de Heere daar het hart onder verbreekt, en dat is in het leven van iemand die genade kent ook niet altijd in dezelfde maat het geval. Misschien dat u ook wel eens kan verlangen naar een verbroken hart. Dat u zegt, Heere, verbreek dat hart toch weer bij vernieuwing. Want er waren tijden dat ik echt iets heb gezien van wie ik was tegenover u. Maar kan er nu soms zo ongevoelig over zijn. Maar dan is het altijd zo dat een gelovige gaat uitdrijven naar de Heere toe. En daarom hoort het zesde vers ook bij onze tweede gedachte. Wie zijn het nu, het volk van de Heere? Ja, degene die getekend worden in vers 4. En toch moeten ze het bij vers 4 zeggen, Heere, als het zo moet, als u zo heilig bent, dan kan ik ook niet naderen voor u. Maar daarom staat er in vers 6. En laten we het maar lezen. Dat is het geslacht van degene die naar hem gaan vragen. En dan wil ik hem inderdaad maar betrekken op die grote hem, op de Heer Jezus Christus. De ware avondmaalganger gemeente, en dat is geen goed mens in zichzelf. Ik aarzel altijd een klein beetje bij die aanduiding. Het is wel een goede aanduiding, maar u zou er nog wat van kunnen gaan denken. De ware avondmaalganger, maar de ware avondmaalganger is een mens die het na het onderzoeken van zichzelf moet zeggen. O Heere, in mij is er zoveel wat toch voor u niet bestaan kan. Maar dat drijft zo iemand uit, in meer of mindere mate met een verbroken hart, tot diegene over wie het gaat in vers 6. Het geslacht van degene die naar hem vragen. Die de Heer Jezus Christus nodig krijgen in hun plaats. Die het moeten zeggen, Heere, als ik mijn handen aan u laat zien, dan zijn het toch onreine handen. En die handen die moet u straffen. En als ik mijn hart aan u laat zien, dan is er nog zoveel onzuiverheid, Heere. Dat hart, dat kan voor u niet bestaan. Ik heb hem nodig, wiens handen volkomen rein waren. Ik heb hem nodig, wiens hart volkomen rein is. Want zo wordt de Heer Jezus Christus aan u en jou gepreekt, iedere zondag. Als die volkomen reine, als die volkomen heilige. Voor wie geldt dat hij rein van handen is en zuiver van hart is. Dat hij zijn ziel nooit één keer tot de ijdelheden heeft opgeheven. En dat hij nooit één keer bedrieglijk heeft gezworen. Christus voldoet volkomen aan de eisen van het vierde vers van Psalm 24. Maar wie heeft hem nou nodig? Wie heeft hem nu nodig? Dat is toch wel, gemeente, een vraag waar u voor uw eigen hart en leven een antwoord op kan geven. Hebt u nu hem onmisbaar nodig gekregen? Hebt u zijn handen nodig? Zijn reine handen? Om uw onreine handen te bedekken. Hebt u zijn hart nodig? Zijn er vanmorgen nu zondaren in ons midden die het middelaarshart van de Heer Jezus Christus nodig hebben? In het licht van hun eigen bedorven hart. Want dan mag ik u, gemeente, het evangelie ruim en vrij preken. Zo'n zaligmaker is er vanmorgen. Zo'n zaligmaker is er vanmorgen. Zo'n zaligmaker mag vanmorgen nog worden aangewezen en aangeprezen. Als er hier zitten die hongeren en dorsten naar zijn gerechtigheid. Als er vanmorgen zijn die het moeten zeggen, Heere, bij mij de schuld, bij mij de ongerechtigheid. Ik heb een ander, die grote ander nodig in mijn plaats. Dan predik ik u hem. Als die zeer gewillige, als die door God gegeven zaligmaker. Het is zijn liefste werk om hongerigen te verzadigen. Om armen met goederen te vervullen. Zijn er vanmorgen die naar hem vragen. En die zijn aangezicht zoeken. Dat is zo'n prachtige uitdrukking. Die zijn aangezicht zoeken. U weet wel, in de tijd van de Bijbel, het is eigenlijk in onze tijd ook nog wel een klein beetje zo, maar als iemand nu heel erg boos was op een ander, of boos is op een ander, dan kan het wel eens gebeuren dat de een de ander niet eens wil aankijken. In de tijd van de Bijbel was het zo, als een koning nu vertoornd was op zijn onderdanen, dan draaide die zijn aangezicht van zijn onderdanen weg. Maar als de koning keek, zijn aangezicht richtte naar zijn onderdanen, dan betekende dat dat de gunst van de koning op zijn onderdanen rustte. Dat hij die onderdanen hun schuld had vergeven bijvoorbeeld. Dat hij zich over die onderdanen wilde ontfermen, dat hij ze wilde helpen. Dat is de achtergrond van die uitdrukking, die uw aangezicht zoeken. Heere, zou u nu zo op mij willen neerzien? Zou u om Christus wil op mij willen neerzien? Gemeente, hoe is het in uw hart, in ons hart? Dat is een vraag die vanmorgen vanuit Psalm 24 tot ons komt. Hoe staat u tegenover de Heer Jezus Christus? Wat dunkt u van hem? Hebt u nog genoeg aan een wereld buiten hem? Heb je nog genoeg aan de zonde buiten hem? Hebben we misschien nog wel genoeg aan een godsdienst buiten en zonder hem? Comrie zegt in een van zijn preken: probeer toch niet op een ladder van kenmerken over de muur te klimmen. Want er is maar één deur en er is maar één ingang. En dat is die ingang Christus. En Christus, zoals hij in het woord getekend wordt, als die zaligmaker van verloren zondaren, die krijgt waarde voor iemand die het gaat zien. Mijn handen onrein, mijn hart onzuiver, mijn mond zo vol van bedrieglijke eden, mijn ziel zo vaak opgeheven naar de afgoden, toen ik de afgoden diende, want dat is zondigen eigenlijk ook, hè. Dat is je, dat ben je niet bewust natuurlijk, maar dat is wel zo als je de afgoden nog dient. Dat is je ziel optillen, zo staat het er letterlijk, naar de afgoden. Ik heb mijn ziel zo vaak naar die afgoden opgetild. Maar mijn hart is eronder verbroken. Ik heb een ander nodig om in mijn plaats te betalen, die ene. Gemeente, wat is het een wonder voor zo'n zondaar als die in het evangelie voor het eerst voor zijn eigen hart iets mag horen van dat die Heer Jezus Christus nu gekomen is om de zondaren zalig te maken. En als je voor het eerst hoop en moed mag vatten en mag zeggen, Heere, als u nu zo gekomen bent, als dat nu uw werk is, als u niet gekomen bent om rechtvaardigen te roepen, maar zondaren tot bekering. Als u nu gekomen bent om met uw reine handen, onreine handen aan te grijpen en ze te gaan reinigen. O, wat komt er dan een verwondering. Maar dan zult u het ook van hem willen horen. Dan zult u het uit zijn mond willen horen toch. Ik voor u, daar ge anders de eeuwige dood had moeten sterven. We gaan eerst zingen, Psalm 24, derde vers. Stel de gemeente een vraag aan David die deze psalm heeft gedicht. David, kunt u nu ook een voorbeeld noemen? Een voorbeeld van iemand die zo tot God mag naderen. Iemand van wie u dan dat portret hebt getekend in vers 4 en vers 6. Kunt u er eens een naam bij noemen? Dat doet David. Slot van vers 6, dat is Jacob. Dat is Jacob. Begrijpt u, gemeente, in het licht daarvan waarom ik geprobeerd heb om vers 4 en vers 6 zo uit te leggen zoals ik het zojuist deed? Met die hoge heilige eis van God waar we niets aan mogen afdoen. En als de Heere in je leven komt, dan doet hij van zijn heilige eis ook niets af. En als die in je hart werkt, dan wordt je hart het daar ook mee eens. En dan wil je van die heilige eis van God ook niets meer afdoen. Dus dan ga je niet meer zeggen, het valt wel mee met die zonde en de Heere ziet het toch ook wel een beetje door de vingers en ik bedoel het allemaal goed. En er staan nog weer goede dingen tegenover. Dan doe je van die heilige eis van God niets meer af. En als je van die heilige eis van God niets meer afdoet, ja, dan word ik hoe langer hoe zwarter als zondaar. Dan word ik hoe langer hoe onreiner in mezelf. dan word ik steeds schuldiger en steeds strafwaardiger voor God. Maar dan aan de andere kant, een mens die zo met de schuld van zijn leven Gods aangezicht mag zoeken. Die het te doen is om die middelaar in zijn plaats. Dat is Jacob, zegt David aan het einde van onze tekst erbij. Dat is Jacob. Als wij iemand hadden moeten bedenken, gemeente, die voldeed aan de eisen van vers 4. Rein van handen, zuiver van de hart, nooit bedriegelijk gezworen, zijn ziel niet opheffen naar ijdelheden, dan hadden we nooit Jacob genoemd. Want Jacob is nogal een wegen gegaan van verkeerdheid, van eigen keuze. En toch kwam Jacob met de schuld van zijn leven aan de voeten van de Heere terecht. En toch kon Jacob de Heere ook niet loslaten. Ik laat u niet gaan, tenzij gij mij zegent. En toch heeft Jacob het op zijn sterfbed beleden. Op uw zaligheid wacht ik, Heere. Dit is Jacob. Zijn er gemeenten? Ik vraag dat heel voorzichtig, maar zijn er nog geestelijke verwanten van Jacob onder ons? Bent u uzelf al wel eens tegengekomen in Gods woord? Want wij staan allemaal ergens in de Bijbel. U en jij, wij staan allemaal in de Bijbel. U moet eens gaan zoeken. Jij moet eens gaan zoeken waar je staat. Wie ben je nou? Ben je nou Jacob? Of misschien wel Esau? Of misschien wel Demas? Of Zacchaeus? Of Ismaël? Maar zoek uzelf eens op in Gods woord. Vraag eens of de Heere het wil laten zien. Maar voor een volk van Jacobs wil de Heere zijn tafel nog bereiden. Het geslacht van degene die naar hem vragen, die uw aangezicht zoeken, dat is Jacob. Ik probeer het samen te vatten, gemeente. We hebben gezien, dat zijn mensen die oog in oog komen met Gods heilige eis en die er niets meer van af willen. Die zichzelf in het licht daarvan ook schuldig hebben leren kennen. Maar die daar ook niet genoeg aan hebben. Die Heer Jezus Christus zo onmisbaar nodig hebben gekregen tot verzoening van hun schuld. Die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid van Christus. Die ene weg. Diegene die het gezegd heeft, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En die weg wordt u vanmorgen gepredikt, die ene weg. En naast die weg zijn er nog twee. Naast die ene weg, de waarheid en het leven, zijn er nog twee. Ja, er zijn er nogal meer, maar zijn er twee waar een mens op omkomt. De ene weg is de weg van, ja, wel ernstig. Wel iets van mijn zonde gezien, wel ernstig geworden voor God en daar rust in gevonden. Dat kan, gemeente. En als het u zou betreffen vanmorgen, dan moet ik u heilig onrustig proberen te maken in de preek. Als het in uw leven zo zou zijn, wel een bepaalde mate van ontdekking, wel iets gezien van wie ik ben voor de heilige God, kan natuurlijk ook voor de Heere zo niet bestaan, maar dat ik dat heb gezien, dat heb ik natuurlijk ook niet van mezelf en ik ben wel wat ernstiger geworden. En dat is op zich een voorrecht, maar als je daar toch je rust in vindt. Wat wil u dan zeggen, gemeente, als u eenmaal op die heilige berg van God moet verschijnen? Wat zult u dan zeggen? Ik heb in mijn leven geleerd dat ik wel een zondig mens was. En dan zal de Heere zeggen, maar je hebt mijn eigen lieve zoon Christus altijd veracht. En je hebt van allerlei kenmerken uit het godsdienstige leven een ladder gemaakt en daar ben je op gaan klimmen. En van Christus wilde je ten diepste niets weten. Dat is de ene weg die doodloopt. Godsdienstige weg buiten Christus. Andere weg die ook doodloopt, dat is een weg van een Christus zonder dat u weet waar u hem voor nodig hebt. Dat kan ook. Roemen in de Heer Jezus Christus. Roemen in zijn liefde. Misschien op grond van wat gevoeligheid. Maar als de vraag aan uw hart gesteld zou worden. En waar heeft hij u nu van verlost? Waar heeft hij u van zalig gemaakt? Waar hebt u hem voor nodig gekregen? Dan kunt u daar ook met uw hart geen antwoord op geven. En als de zonde en de ellende in de prediking wordt aangewezen, dan ziet u dat als een grote tegenstelling met het evangelie van Christus en u wilt er het liefste maar niets van horen. Wel een Christus, maar geen zaligmaker van zondaren. Dat is ook een doodlopende weg. Ene weg is van de Heer Jezus Christus die vanmorgen zijn handen nog uitbreidt. Naar arme zondaren. En die blinde zondaren de ogen nog wil openen. En die onwetende zondaren nog wil leren en wil onderwijzen. Gemeente, dat is het geheim van dat volk van de Heilige God. En de Heere belooft aan zulke zijn zegen. Iets nog over dat laatste. We komen bij het vijfde vers dat we nog hadden overgeslagen. Dan zegt de psalm. Ja, en dat is eigenlijk ook nog een preek op zich. U moet het eens mee beluisteren. Die zal de zegen ontvangen van de Heere. Die zal de zegen ontvangen. U die hongert en die dorst naar hem. U die misschien moet zeggen, ziende op uzelf, o Heere, zo onheilig en zo ongeschikt om voor u te kunnen bestaan. En naarmate de Heere je meer onderwijs geeft van wie je bent, zal dat dieper de belijdenis en de beleving worden. Heere, zo ongeschikt. Maar ik heb hem zo onmisbaar nodig. Hij is voor mij alles. Nu zegt de Heer het vanmorgen. En dat is een belofte. Die zal de zegen ontvangen van de Heere. Zegen voor een mens die de vloek verdiend heeft. Zegen van Gods genade. Zegen van de troost van Gods genade. Wat betekent dat dan met het oog op het heilig avondmaal? Als we daar vanmorgen de preek toch wat op hebben toegespitst. Wel, dat betekent ook, die zal de zegen ontvangen van geleid worden in de weg van de voorbereiding. Die zal de zegen ontvangen om zich toch eerlijk voor Gods aangezicht te gaan stellen. Iets waar ook Gods kind, voor zover hij vlees is, oude mens is, zondaar is, helemaal geen zin in heeft. Om nu na te gaan denken over die vraag, wie ben ik nu geweest voor Gods aangezicht? Maar die zal de zegen ontvangen, betekent ook eerlijk gemaakt worden daarin. Maar die zal ook die zegen ontvangen, dat de Heere nu niet alleen doorwond, maar ook heelt. Zijn handen doorwonden en zijn handen helen. Dat de Heere de troost van die zaligmaker, de Heer Jezus Christus, gaat laten druppen in de wonden. Dat de Heere het bloed van zijn eigen lieve zoon laat druppen over onreine harten en over onreine handen. Dat u zaligheid mag zien in hem. En dat u het mag zien. O, hij is niet alleen voor anderen. Maar ook voor mij. Een gepaste. Een machtige. Een gewillige zaligmaker. Dat u iets mag ervaren. Van de rijkdom van zijn genade. Die zal de zegen ontvangen van de Heer. En een belofte. Een belofte die de Heere hier doet, is altijd een belofte om biddend mee werkzaam te worden. Heere, wil u dat doen, ook in mijn leven? Ik heb het niet verdiend. Ik heb de vloek verdiend. Maar wil u het geven, die zal de zegen ontvangen van de Heere. En, dat is het laatste, gerechtigheid van de God. Zijn zeils, gerechtigheid. Dat is, zou veel over te zeggen zijn, maar dat is dat smetteloze witte kleed. Dat nu gehangen wordt, dat volkomen reine kleed, dat de Heer Jezus Christus gedurende de 33 jaren van zijn leven en heel bijzonder in zijn laatste lijden heeft geweven. Dat volkomen reine kleed, dat nu gehangen wordt om niet uit vrije genade, om de schouders van een schuldige zondaar. Die zal gerechtigheid ontvangen. Aan het heilige avondmaal wil de Heere daar iets van bevestigen. Wil de Heere daar iets van verzekeren als hij het zegt, zo zeker. Als dat u dat brood gebroken ziet worden voor u. En zo zeker als dat u dat brood gegeven ziet worden aan u. En zo zeker als u de voedende kracht krijgt van dat kleine stukje brood. Zo zeker heb ik me gegeven voor u in uw plaats. En zo zeker geef ik mezelf, schenk ik mezelf weg aan u uit genade. En zo zeker zal ik u voeden en zal ik u onderhouden. Gerechtigheid van de God zijn zijls. Gemeente, we hebben nagedacht over de woonplaats van de Heilige God. We hebben nagedacht over het volk van de Heilige God. We hebben kort nagedacht over de zegen van de Heilige God. En we begonnen de preek, u weet het wellicht nog, met het feit dat God die grote koning is van heel de aarde. Ook van de weg waar we straks overheen rijden. Ook van uw en mijn bestaan. En nog een keer die vraag, heeft dat nu al eens een keer gesproken? Heeft dat die vraag in ons leven opgeworpen? Wie zal er naderen tot die heilige God? Dat is misschien een vraag waar je vanochtend helemaal niet mee naar de kerk kwam. Maar de Heere roept ons niet alleen in de kerk om ons antwoord te geven op onze vragen. Dat is ook een voorrecht. Als je eens een keer antwoord krijgt op je vraag, op de vraag van je hart. Maar de Heere laat zijn woord ook preken opdat wij een vraag zullen leren die we nog nooit eerder hadden gesteld. Opdat er in je hart een vraag geboren wordt. Een vraag komt in je leven. Daar komen we ook voor in de kerk. Daarvoor geeft God ook zijn woord. Misschien is het al de eerste keer dat die vraag echt in je leven gaat klinken. Wie klimt de berg des Heren op? En de Heere geven dat u gebracht mag worden bij datgene wat we hoorden vanuit vers 6. Het geslacht van hen die naar hem vragen. Die naar zijn aangezicht zoeken, dat is, ja zelfs, Jacob. En als Jacob vanmorgen onder ons zou zijn, dan zou hij het zeggen. als het nou van mij kon. Met al mijn eigen gekozen en dwaze wegen. Als het nou van mij kon. Dan kan het voor u en dan kan het voor jou ook nog. Want God wil zich nog de God van Jacob laten noemen. Zoek dan die God en zoek de zegen bij die God alleen. Om Christus wil. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heren, zo hebben we vanmorgen stilgestaan bij een stukje uit een oude psalm. En heren, wat ligt daarin? De beleving van uw kinderen. Want in de psalmen zien wij de gelovigen in het hart. Dat is niet omdat uw woord beschrijft wat uw kinderen ervaren. Maar dat is omdat uw kinderen gaan ervaren door uw genade wat uw woord zegt. En Heere, schenk ons dat. Uit genade. Laten de ontdekkende, de vertroostende woorden in de prediking mogen meegaan. En u weet wat een ieder nodig heeft. Boven alles, gun ons geen rust buiten die ene weg. Jezus Christus. Als de zaligmaker van verloren zondaren. Breng ons vanmiddag weer samen. Doe genadig verzoening over het zondige. Hoor ons om Christus wil. Amen. We willen nog luisteren naar Psalm 132, het 10e vers. Ik zal Sion's. Ik zal der armen spijs hier zegenen op de ruimste wijs. Hier zal ik, mijn naam ten prijs, de priesters met mijn heil bekleen en het volk doen juichen, weltevreden. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.